Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het vierde deel van 10 predicaties. De titel is De Voleinder aller dingen. En Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 11 juli 1847 in Londen, naar aanleiding van Psalm 57, vers 3 en 4. Ik zal roepen tot God, de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, de schande makende dengene die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Ik geloof wel te kunnen zeggen dat er maar weinig dagen aan mij voorbij gaan, welke geen beproevingen en oefeningen met zich meebrengen. Een zwakke gezondheid, bezwaard van geest, tegenstand van buiten en van binnen, en boven dit alles geestelijke donkerheid, krachtige verzoekingen, strikken die voor mijn voeten gespannen worden, een dagelijks gevoel van mijn afkeren en afwijken van de levende God, een voortdurende strijd met de verschrikkelijke boosheden van mijn hopeloos, goddeloze en verdorven natuur. Alles werkt in meerdere of in mindere mate mee om mijn gemoed dagelijks te oefenen. Ik zou gaarne hopen dat de Heere mij hierdoor meer en meer toont wat ik ben in mijzelf, en dat de tijdelijke en zinnelijke dingen maar een schaduw zijn, welke voorbij gaat. Ook gevoel ik dat de geest des gebeds erdoor in mijn boezem wordt opgewekt, en dat de genegenheden mijns harten meer worden uitgehaald om zich op de Heere zelf te richten. En ook zou ik graag hopen dat deze beproevingen en oefeningen niet slechts tot mijn eigen geestelijke nut zijn, maar dat deze op een genadige wijze worden bestuurd ten goede van het volk Gods onder het welk ik mag arbeiden. Ik ben er goed van overtuigd, zowel verstandelijk als in mijn conscientie, dat hoe mijn lafhartige vlees dan ook mogen terugdeinzen voor oefeningen en beproevingen, een ongeoefende en een onbeproefde predikant eerder een plaag is dan een profijt, meer een last dan een weldaad voor het beproefde en het verzochte huisgezin van God. Maar welk een genade is het voor ons, dat wanneer wij ons tot het woord van God begeven, wij vaststellen dat de gezegende geest daar de beproeving, verzoeking en de oefening vermeldt als de voetstappen van de kudde, als het pad van de verloste, als de weg waarop de Heere zijn geliefde gemeente en volk leidt. Bovenal, welk een genade is het voor de gemeente van God, dat er één boek in het bijzonder is, in het geïnspireerde getuigenis, dan bedoel ik het boek der psalmen, dat zo tot in de kleinste bijzonderheden de oefeningen, beproevingen en de verzoekingen vermeldt, welke het volk des Heeren moet doormaken, dat deze zo nauwgezet beschrijft en op zulk een levendige wijze tekent, dat als God de Heilige Geest ertoe in staat stelt, zij daarin hun geestelijke kenmerken kunnen lezen, en van tijd tot tijd een zeker getuigenis van God zelf ontvangen, dat zij op de rechte weg wandelen, hoewel het een oneffen weg mogen zijn, tot een stad ter woning. Het opschrift van onze psalm is het waard om daarvan kennis te nemen, daar dit licht werpt op de psalm zelf en meer in het bijzonder op de woorden van onze tekst. Voor de opperzangmeester Altashet Mitsham van David, hetgeen in de kanttekeningen heet Verdelg niet, een gouden psalm. Als hij voor Sauls aangezicht floot in de pselonk. Aldus werd de psalm geschreven onder bijzondere omstandigheden. Het was toen David floot voor het aangezicht van Saul en zich verborg in een spelonk voor zijn gevreesde toren. En onder de beproevingen en de oefeningen welke op zijn gemoed gebracht waren vanwege de vrees voor Saul, wetende, of liever vrezende, dat er maar één stap was tussen hem en de dood, wanneer de speer van Sauls toren hem zou overvallen, gaf hij lucht aan de gevoelens zijner ziel in de psalm die voor ons ligt. En met Gods zegen zal ik vanmorgen geen formele puntenverdeling maken, maar, om een opmerking te gebruiken, eenmaal door een rechtvaardige gemaakt, zal ik eerst de tekst uit elkaar nemen en deze vervolgens weer samenvoegen. Mogen de Heere mij in staat stellen om de zin en de mening des geestes daarin te verklaren, opdat het enig geestelijke voedsel mogen zijn voor degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Allereerst dan, ik zal roepen tot God de Allerhoogste. Merk op, het is het opmerken waard, welke man van het gebed David was. Er is een uitdrukking van de psalmist welke mij vaak getroffen heeft, want hij zegt, voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar ik was steeds in het gebed. En het is naar ik geloof letterlijk, ik, het gebed, alsof hij aldus sprak, ik ben een man des gebeds, ik ben het gebed. Het gebed is zo nauw verenigd met mijn eigen bestaan. Het maakt zo deel uit en het is zo een onderdeel van mijn geestelijke ik, dat ik en het gebed één zijn. En wat zou het voor u en voor mij een weldaad zijn, wanneer wij dezelfde geest des gebeds in ons hadden, welke, naar wij uit de psalmen ervaren, in David was. Ik bedoel wat betreft de kracht, de vurigheid en de veelvuldigheid ervan. Wanneer wij niet diezelfde geest des gebeds in onze boezem hebben, welke hij in zijn boezem had, dan zijn wij in alle opzichten dood in een belijdenis. Maar o, dat wij die vurige, ernstige, onvermoeide, volhardende, die aanhoudende, en ik moet eraan toevoegen, die zegevierende geest des gebeds hadden. O, dat ik die zelf had, want laat ik maar bij mezelf spreken. Welk als een heilig vuur brandt op dat altaar van het verbroken hart van die zoete zanger van Israël. O, met welke gezegende antwoorden zouden wij van tijd tot tijd worden begunstigd. Doch merk ook dit op. Want het is ook waard om te worden opgemerkt, dat al werd David ook hoogelijk begenadigd met die geest des gebeds, en op een gezegende wijze gekoesterd met de verhoring van zijn gebeden, hij op een zeer beproevend pad werd geleid. Hij moest door diepe wateren, door pijnlijke en krachtige oefeningen gaan. En het is in deze diepe wateren, in deze krachtige oefeningen, dat de ware bidder tiert. Wanneer u zou willen hebben dat een boom zijn takken wijd uitspreidt, dat hij zijn takken hoog naar de hemel verheft, dan moet u grond hebben die verhoudingsgewijs diep steekt. En zo ook, wanneer wij gebed in onze ziel zouden willen hebben, met een ver en een wijd bereik, en dat hoog opklimt, dan moet daar de diepstekende grond van beproeving en oefening voor zijn, om zijn sterke wortels daarin te slaan. Maar wat perste dit gebed dan uit de boezem van David? Het was het in de spelonk verkeren, waar hij vloot van voor het aangezicht van Saul. Het was, onderwijl hij in die sombere, troosteloze en duistere verblijfplaats vertoefde, dat hij zei, ik zal roepen tot God de Allerhoogste. En wat is onmisbaar, alvorens wij dezelfde woorden kunnen gebruiken? Allereerst, voordat wij gebracht worden in dezelfde gestalte der goddelijke bevinding, dan moet eerst deze overtuiging op een diepgaande wijze in ons hart gewerkt en tot stand gebracht zijn, dat er een God van boven is. Want ons hart, tenminste wel mijn hart, is zo vol van ongeloof, atheïsme, twijfelzucht, dat ik een goddelijk bewijs nodig heb om mij te overtuigen dat er zelfs wel een God is. Ik geloof dat ik niet erg bezijden het woord der waarheid ben wanneer ik zeg dat wij goddelijk geloof nodig hebben om aan het bestaan zelf van God te geloven. Want de geïnspireerde schrijver die vertelt ons, maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want die tot God komt, die moet geloven dat Hij is. Voorts ten tweede, wij hebben ook behoefte eraan om te geloven dat God macht heeft ons te verlossen van die boosheden die wij voelen en vrezen. Want wanneer wij twijfelen aan zijn macht, dan zullen onze gebeden tekortschieten. Zwakheid zal onze gebeden onafscheidelijk aankleven. Deze zullen zijn als een pijl geschoten van een gebroken boog, of wanneer de pees breekt, als de pijl wegvliegt. Aldus wanneer het gebed opwaarts geheven wordt en er is enige twijfel in ons gemoed, dan is de pees van onze boog in tweeën gebroken en het afschieten van die pijl des gebeds is mislukt. En ten derde verder, er moet een overtuiging zijn, en dit is het moeilijkste stuk om daartoe te geraken, dat God niet alleen de macht heeft, maar ook de wil. Niet alleen maar vermogen om te verlossen, maar ook genegenheid. Wel nu, wanneer deze drie zaken met goddelijke kracht in onze conscientie gewerkt wordt, dat er dus een God is die het gebed hoort, dat er een God is die in staat is al degenen die zijn naam aanroepen op het allerhoogste verlossen, en dat hij een hart heeft dat is aangedaan met medegevoel, ontferming, goede tierenheid en liefdevolle barmhartigheid. En dat hij daarom gaarne geeft al hetgeen waartoe ons hart bewogen is om van zijn hand te vragen, dan schiet de pijl van het gebed niet tekort. Deze wordt op een zeker doel aangelegd en hij dringt het doel binnen waarop deze is gericht. Maar in het woord allerhoogste kan iets worden opgemerkt waarop ik eveneens moet ingaan, daar ik beloofde de tekst uit elkaar te zullen nemen. Ik zal roepen tot God de allerhoogste. Het is alsof hij omringd was door moeilijkheden en zoals een zwemmer die poogt door een krachtige stroom te zwemmen, maar bang dat iedere golf hem mocht doen verdrinken, in de overlopende wateren richt hij zijn oog naar boven op God de Allerhoogste, alsof hij zijn blik op hem en hem alleen wilde vestigen. En aldus lezen wij, de Heer heeft gezeten over de watervloed. Hij zit tussen de cherubim. En de profeet Jesaja die zag in een gezicht de Heere zitten op een hoge en een verheven troon, uitgevoerd boven alle onbeduidende zaken, ik kan ze niks anders noemen, die onze gedachten in beslag nemen, en verheven, opdat de ogen der wachtende zondaren op hem mochten zien van de einde der aarde. Maar in het woord Allerhoogste ligt naar mijn mening ook iets dat erg veelzeggend is. Het is tot God de Allerhoogste dat de gebeden opgaan uit verbroken harten, in alle delen van de wereld, waar de Heer een levend gemaakt volk heeft. Op God de Allerhoogste is ieder oog gericht, ieder hart gezet, en tot Hem gaat iedere ademtocht op van het levende gebed. Jezus zit in heerlijkheid als God de Allerhoogste. Het zuchten en roepen horende van zijn huisgezin, dat verbroken van hart is, waar zij wonen aan de uiterste einden des aardrijks, en hij is niet alleen gezeten in de hemelen, om hun geroep te horen, maar ook om hen de zegeningen te schenken, welke hij gepast acht voor hun staat en toestand. Wel nu, wanneer zullen wij aldus komen tot God de Allerhoogste? Wanneer wij aangenaam en onvoldaan zijn in onszelf, of wanneer de wereld ons toelacht? Wanneer alle zaken van buiten en van binnen in rust zijn, wanneer wij in omstandigheden verkeren waarvoor onze eigen wijsheid, kracht en gerechtigheid ruimschoots voldoende zijn? Wij mogen onder zulke omstandigheden onze conscientie stillen door het gebed of liever door de vorm daarvan, doch er is geen roepen tot God de Allerhoogste. Alvorens er waarachtig geestelijk roepen verwekt wordt, moeten wij op die plaats worden gebracht. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. En hier werden al de heiligen van de oude dag gebracht, Job op zijn drekhoop, Hiskia op zijn ziekbed, Hanna aan de ingang van de tempel. Alle waren zonder hoop, zonder hulp, zonder gezin, zonder toevlucht, alvorens ze riepen tot God Allerhoogste. En wij moeten op een gelijke wijze zonder toevlucht zijn en alleen staan, alvorens wij uiting kunnen geven aan datzelfde roepen, of alvorens onze gebeden ingang vinden in de oren van de Heere Sebaoot. Overdenken wij ten tweede, tot God die het aan mij voleinden zal. Verwachtte David dus niet wat van God te verkrijgen, wat een spotte om tot hem te bidden en niet iets uit zijn hand te willen ontvangen. Voor de mens is het een belediging om zich tot hem te wenden alsof wij een zekere gunst van hem moesten verkrijgen, en wanneer hiernaar wordt gevraagd, niet de boodschap te weten waarvoor wij kwamen. En in een veel hogere betekenis is het geestelijkerwijs een beledigen en een spotten met de hemelse majesteit de knieën te buigen, met een deemoedig gezicht of opgeheven handen om te vragen naar hetgeen wij nog kennen, en waaromtrent wij ons nog bekommeren of waarna wij geen vurig verlangen hebben en geen behoefte, geen grondige behoefte hebben aan de zegening welke wij voorwenden, want het is alleen maar een voorwensel, God te smeken ons te schenken. Tot God die het aan mij voleinden zal. Wanneer God iets niet voor ons voleinde, ja, wat meer is, wanneer God niet alle dingen voor ons voleinde, dan zou het een spotten, dan zou het bedrog zijn, zelfs maar tot hem te bidden. De hope Israël zou dan voor ons een stomme afgod zijn, zoals Astaroth of Baal, die niet het geroep kon horen van zijn zich met messen snijdende aanbidders, omdat hij op jacht of slapende was en moest worden gewekt. Maar de God van Israël is niet zoals deze stomme afgoden, deze drekgoden, het werk van mensenhanden, de verdichtselen van bijgeloof of onkunde. Maar hij is de eeuwige Jehovah, die altijd leeft om de gebeden welke zijn volk opzendt te horen en te verhoren. Die alle dingen aan mij voleinden zal. Wat? Alle dingen? Mag ik dan tot God gaan en hem om alle dingen vragen? Nee, er moet een zekere beperking zijn, de geopenbaarde wil van God. Ik zou bijvoorbeeld kunnen vragen om volmaakt te zijn naar het vlees. Heeft God dit beloofd? Ik zou om bekering kunnen vragen van de gehele wereld. Heeft God dat beloofd? Ik zou kunnen vragen om gezondheid, kracht, rijkdom, voorspoed, vrij te zijn van beproevingen en oefeningen, om een effen en een aangename weg. Heeft God dat beloofd? Nee. Hoewel God alle dingen zal voleinden voor zijn biddend huisgezin, zijn het alleen die zaken welke hij beloofd heeft in zijn geïnspireerde getuigenis. En daar is de beperking, dat is de begrenzing. Het is inderdaad een begrenzing, maar hoe ruim, hoe groot, hoe uitgestrekt, ik zou bijna kunnen zeggen, hoe onbegrensd is deze beperking. Zou dit niet een tegenstrijdigheid in woorden zou zijn, welke God gesteld heeft aan hetgeen hij beloofd heeft hen te schenken, die hem vragen. Doch dit is niet alles, er is nog een begrenzing, en dat is onze noden van het ogenblik. Er zijn een grote menigte zaken, welke u met woorden, de Heere mogen vragen u te schenken, en toch kunt u uw behoefte eraan niet gevoelen. Is dat eerlijk? Is dat oprecht? Is dat rechtschapen? Is dat goddelijke vrees? Is dat het werk des geestes in het hart? Ik zeg nee. Dus er zijn twee begrenzingen. In de eerste plaats, hetgeen de Heere behaagt op een bijzondere wijze op onze conscientie te leggen. En in de tweede plaats, hetgeen de Heer in zijn geopenbaarde woord beloofd heeft, degene te schenken die hem vragen. En breng dit over op uw bevinding. Gods kinderen worden allen geoefend, maar op verschillende wijze. En daarom, ofschoon zij er van tijd tot tijd toegebracht worden tot God te roepen om aan hen alle dingen te voleinden, gaan zij niet allen en bij alle gelegenheden tot de troon der genade met dezelfde of met de soortgelijke gebeden. Evenwel, als de Heer in de conscientie werkt, dan roepen allen tot God, de Allerhoogste, tot God die alle dingen aan hen voleinden zal. Bijvoorbeeld, ten eerste, er kunnen er hier sommigen zijn wie voornaamste verlangen is dat de Heere de vergeving der zonden aan hun conscientie zou willen openbaren. Zijn deze niet te volle gewaarborgd om zich met deze smeekbeden tot God de Allerhoogste, tot God die het aan hen voleinden zal, te wenden? Is de zonde hun tot last? Ligt de schuld met gewicht en met kracht op hun hart? Zijn de verschrikkingen des Almachtigen in hen en de vrees dat dood en hel hen zoeken op te slokken? Heeft God beloofd de zonde degene te vergeven die hij zal doen overblijven? Wordt de vergeving der zonde geopenbaard in het eeuwig blijvende evangelie van de Heere en zaligmaker Jezus Christus? Dan zijn zij gewaarborgd, ja zelfs meer, dan worden zij in staat gesteld, ja nog meer, dan worden zij van buiten en van binnen bemoedigd, van buiten door het getuigenis Gods, van binnen door de tussenkomst des geestes om zich met deze begeerte tot de Heere te wenden, of hij zijn vergevende liefde aan hun ziel zou willen openbaren. Weer anderen mogen ten tweede zijn afgeweken van God. O gewis, antwoordt er een, dat moeten wel zeer slechte personen zijn. Gij, zei die man, bent u nooit van God afgeweken? De Heere mogen u genadiglijk hebben bewaard voor openbaar afwijken, of voor het brengen van schande over zijn zaak. Maar afkeringen beperken zich niet tot openlijke zonde. Zijn er geen afgoderijen met het hart? Is er geen overspel met het oog, geen afwijken van de levende God, geen uithouden van bakken, gebroken bakken die geen water houden, geen aankleven van de wereld, geen vermaak in de tijdelijke en de zinnelijke dingen, geen in uw boezem koesteren van die reusachtige, die hatelijke, die lelijke afgod, lelijker dan de hand van de hindoe ooit ontwierp, uw eigen ik, dat monster van dat eigen ik, dat u zo lief hebt bewonderd en bijna aanbidt. Wanneer u dit gewaar wordt, dan zult u spoedig in uw conscientie gevoelen dat u een afwijker bent, want het eigen ik, dat lelijke monster, zal zonder ophouden uw ogen en genegenheden van de levende God aftrekken om zich te richten op die waardeloze en die afschuwelijke afgod. Welnu, wanneer wij onze inwendige afgoderijen, afkeringen, overspel en afwijkingen van de levende God voelen, op grondige wijze en dagelijks voelen, heeft de Heere dan niet een gezegende belofte geschonken dat deze afkeringen zullen worden genezen? Hij zegt, ik zal hun lieder afkering genezen en ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Geef de Heere niet een gezegende nodiging aan zijn arme, afkerige kinderen? Hij zegt, bekeert u, gij afkerige kinderen, spreek de Heere, want ik heb u getrouwd. Wat vermeldt de Heere hier de ondertrouw hunner ziel met hem? Of schoon zij van hem zijn afgeweken en de afgoden zijn nagewandeld. Wel, God kan alle dingen voleinden. Hij kan hun afkeringen genezen en de afkerigen vrijwilliglijk liefhebben. Een gevoel van zijn vergeving in zijn conscientie brengen, een vernieuwende genade en liefde aan zijn ziel openbaren. Er kunnen anderen van het huisgezin des Heren zijn ten derde die te lijden hebben onder krachtige verzoekingen. Er is een zekere verzoeking welke u gevangen heeft genomen, die uw gedachten voortdurend achtervolgt en verstrikt, welke uw genegenheden besluipt, en zoals de sluwe spin haar kleverige draad rond de vlieg strengelt, zo is er een zekere strik welke zijn kleverige draad rondom uw hart strengelt. U bent even hulpeloos in de verzoeking als die arme vlieg hulpeloos is in het web van die wrede spin. Maar heeft niet de Heere verklaard, ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke? De God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Wanneer wij dan gevoelen dat wij in een verzoeking verkeren en dat niemand dan de Heer ons uit de verzoeking kan verlossen, dan hebben wij dan niet een waarborg om tot hem te roepen? Brengt de Heer ons hier soms niet, ik weet bij persoonlijke bevinding dat hij zulks doet, met zuchten, roepen en vurige begeerten, of hij de verzoeking aan stukken zou willen breken, en of hij ons uit die strik des vogelvangers zou willen verlossen? Maar u moogt de vierde de macht der zonde voelen, op grondige wijze gevoelen, en wie kent deze, wie kent deze? Niemand kan deze kennen dan de mens, die met verzoekingen geoefend wordt. Hij kent deze, maar zelfs hij kan niet op een volkomen wijze de kracht der zonde kennen. De zonde is als een kruidmagazijn. Deze ligt stil en ongevaarlijk, totdat de verzoeking komt, maar één elektrische vonk van verzoeking, en zo God de loop hiervan niet dooft, zal het gehele magazijn in vlam zetten. Eén blik, één woord, één gedachte, één inwerping van de Satan. Deze elektrische vonken kunnen in een ogenblik al deze brandbare stoffen in vlam zetten. Aldus ervaren wij op grondige wijze de sterke macht der zonde, en toch, ofschoon de zonde ons doet kermen en zuchten en treuren voor de Heere, voelen wij dat wij geen macht hebben over dit monster. Maar de Heere die heeft gezegd, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En hij heeft ook gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En dit zijn twee zekere zaken die God zal voleinden en welke hij zal voleinden aan degenen die in alle ernst tot hem komen voor verlossing. Of ten vijfde, u moogt verlangende zijn naar een zekere zoete openbaring van uw aandeel in Christus. Er ligt deze overtuiging op een erg diepgaande wijze opgesloten in uw ziel, dat uw belijdenis van Christus, hoe talrijk de jaren ook zijn, die zijn voorbijgegaan, alles niets baat zonder een aandeel in Christus en een openbaring van dat aandeel in uw ziel. En dit ligt misschien als een kanker ten grondslag aan al uw vrees, knaagt als een worm in het binnenste van de knop, alsof het al uw hoop zou verslinden. Omdat u niet de zoete getuigenissen van de goede tierenheid Gods aan uw ziel en die klare bevatting van uw aandeel in Christus hebt, waarin uw hart zich verlangt te verheugen. Twijfels, vrees en moedeloosheid bieden daarom op zulke indringende wijze het hoofd, omdat u niet datgene in uw boezem hebt dat u kunt voorhouden als een antwoord op de beschuldigingen van Satan. Welnu, heeft niet de Heere beloofd zijn liefde uit te storten in het zoekende hart en zijn genade en waarheid te openbaren aan de wachtende ziel? De tijd zal niet toelaten en het zou misschien niet profijtelijk zijn om de verschillende zaken door te nemen waarmee een levende ziel kan worden geoefend. Maar dit zeg ik, wat uw bijzondere beproevingen, oefeningen of smarten ook mogen zijn, hier is de waarborg in het woord van God dat u zoudt roepen tot God, de Allerhoogste, tot God, die alle dingen voleinden zal. Aan degenen die de zijnen zijn, ja wat meer is, ik wil er nog een woord aan toevoegen. Het zal niet een zaak van keuze zijn of u tot God wilt gaan of niet. U zult onder dwang gaan, en toch weer niet onder dwang, want u zult gaan onder de zoete trekkingen des geestes. U zult gaan onder de bijzondere kracht die wij gevoelen, maar niet kunnen beschrijven, een kracht welke ons voert en voordraagt tot de troon der genade. En welke ons daar zal brengen om onze klachten en begeerten daaruit te gieten in het oor van God die alle dingen aan ons voleinden zal. Het derde punt, hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. David, en ik gaf dit reeds al te kennen, verkeerde op dat ogenblik onder een bijzondere beproeving. De psalm, die werd opgetekend toen hij voor Saul vloot en zich in die spelonk verborg, wellicht ieder uur verwachtende dat Saul hem zou overvallen en zijn speer in zijn hart werpen. Wel nu, onder deze gevoelens riep hij tot God de Allerhoogste, tot God, die alle dingen aan hem voleinden zal, om van de hemel te zenden en hem te verlossen, te schande makende degene die hem zoekt op te slokken. Wij mogen niet onder precies dezelfde omstandigheden verkeren, of schoon ik geloof, zo wij God vrezen en oprecht en getrouw zijn ten onze dagen en onder onze geslachten, wij diegenen zullen hebben, uiterlijke belijders en goddelozen, die naar onze harten bloed dorsten, zoals Saul naar dat van David. Maar ik herhaal, het kan zijn dat wij niet onder zijn bijzondere beproeving verkeren. Ik zal dat daarom laten varen en drie zaken aanwijzen waarvan wij met recht mogen zeggen dat deze zodanig zijn als Gods kinderen dreigen op te slokken. Beschouw de macht van de zonde. Is dat niet een krachtige maalstroom, een alles verslindende golf, welke duizenden heeft opgeslokt en welke soms ons ook lijkt te zullen opslokken? En ligt er niet een schande in de zonde, en is het niet deze schande voor de zonde over de zaak Gods gebracht, welke het volk des Heeren evenzeer vreest als de zonde zelf? Doch voorts ligt Satan niet voortdurend op de loer om Gods volk op te slokken, wat anders dan lichaam en ziel kan zijn helse muil verzadigen. Maar die persoon, die na een belijdenis van vele jaren zou worden opgeslokt door de Satan, zou deze dan niet een smaad brengen over de naam en zaak Gods waaraan hij verbonden is geweest? En is de wanhoop niet een andere draaikolk, een onverzadelijke maalstroom welke duizenden heeft opgeslokt? En zijn er geen ogenblikken voor ons, wellicht vele ogenblikken waarop wij mogen vrezen dat die maalstroom ook ons zal opslokken? Bent u er zeker van dat wanneer u komt te sterven, u een vreedzaam einde zult hebben? Werkt de twijfel en de vrees soms niet in uw gedachten dat de wanhoop u op dat ernstvolle ogenblik zou kunnen opslokken? Bent u in alle opzichten verlost van de vrezen des doods, heeft de dood niet zijn duizenden opgeslokt en moet niet de dood u en mij opslokken? En wanneer wij niet sterven met een zoet getuigenis in onze conscientie en een gezegende openbaring aan des Heeren volk rondom ons, zal er dan niet een zekere smaad in liggen? En is ook de hel niet een afschrikwekkende maalstroom welke miljoenen heeft opgeslokt? En is er niet altijd vrees in onze gedachten werkende wanneer Satan ons verzoekt en kwelt dat de hel onze schuldige ziel zou opslokken? Wel nu, wanneer u vrij bent van deze vrees, dan is dat uw genade. Maar dan kunt u niet in de bevinding van David in deze psalm komen, noch kunt u met een gevoelig hart zeggen, hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. Maar aan de andere kant, wanneer die vrees van tijd tot tijd werkende is in uw gedachten en u vreest dat de dingen u zullen opslokken en door u op te slokken een schande zullen brengen over uw belijdenis en wellicht de teug nog bitterder zullen maken, dan zult u in staat zijn op vurige wijze met de woorden in te stemmen, hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. U kunt hier opmerken dat David met enige mate van vertrouwen sprak. Wellicht kunnen u en ik niet altijd datzelfde vertrouwen voelen. Nee, wij zijn niet gezegend met een sterk geloof zoals hij dat was. En wij worden niet geoefend met even sterke beproevingen als waarmee hij geoefend werd. Onze zegeningen en ons geloof blijven achter bij zijn zegeningen en bij zijn geloof. Omdat onze oefeningen en beproevingen achterblijven bij de zijne. Want deze twee zaken zullen altijd evenredig zijn. Wij mogen niet in staat zijn altijd te geloven, ofschoon er wel ogenblikken zijn, gezegende ogenblikken, aangename tijden, wanneer het geloof opspringt en met de daad gelooft. Wij zijn dan dus niet altijd in staat te geloven dat de Heere dit of dat zal doen, noch de taal van het vertrouwen te spreken. Al het volk des Heeren kan deze woorden van David niet gebruiken. Nog kan iemand van hen dat ten alle tijden, maar zij allen kunnen ze vertalen in de taal van het gebed en spreken. Zend van de hemel en verlos mij, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. Onderzoek uw conscientie, overweeg, het zal maar enkele ogenblikken vergen. De zaken waarmee de geest in meerdere of in mindere mate dagelijks geoefend wordt, ik bedoel geestelijke zaken. Hebt u gevreesd dat u daardoor zou worden opgeslokt? Ja, ja, is het antwoord van een gekweld hart. Ik vrees dat de zaken welke u genoemd hebt, of sommige daarvan, mij zoeken op te slokken. Van waar verwacht u dan uw verademing? Waar zoekt u verlost te worden, te schande makende degene die u zoekt op te slokken? Bij uzelf of bij God? Bij de mens of bij uw maker? Bij het schepsel of bij de schepper? Wanneer u ziet op het eigen ik, dan bent u verkeerd. In alle opzichten verkeerd, u bedriegt uzelf, er is daar geen hulp. Maar wanneer u op God ziet, en op hem moet u en zult u ook zien, wanneer hij met kracht in uw hart werkt. Dit weet ik zeer wel, dan is het gevoelen van uw ziel, God moet van de hemel een woord in mijn ziel zenden, om mij te verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. Want al hetgeen achterblijft bij hetgeen God van de hemel neerzendt, laat mij waar het mij vond, onvoldaan, ontmoedigd en ongelovig. Het voert mij niet uit hetgeen waaronder ik zwoegende ben, maar het laat mij, walgelijk schepsel als dat ik ben, ten prooi aan de zonde, Satan en het eigen ik. Maar één woord van de levende God in mijn ziel gebracht, één toelachting van zijn allerbeminnelijkste aangezicht, met goddelijke kracht van de hemel in mijn hart gezonden, zal mij verlossen, op ruime wijze verlossen, voor eeuwig verlossen, te schande maken degene die mij zoekt op te slokken. Zijn dit uw gevoelens? Ik ben er zeker van. Wat mijn eigen gevoelens betreft, zou ik waarlijk iets ken van die oefeningen waaraan levende zielen bevindelijkerwijs kennis hebben. Maar wat verwacht hij dan van de hemel ten vierde? Een gezicht in de lucht, of een droom des nachts, of een hoorbare stem, of een zekere wonderbaarlijke verschijning? Een licht dat de stralen der zon te boven gaat? Nee, dit alles zou ontoereikend zijn in zijn geval. Hier was zijn ziekte in het hart. Hij had behoefte aan iets niet gericht tot het uitwendige oog, nog hoorbaar voor het uitwendige oor, maar iets dat zou neerdalen in het binnenste van zijn boezem en dat de gehele inwendige kwaal waaronder hij lijdende was zou raken. En daarom voegde hij eraan toe: God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Geen dromen, geen gezichten, geen verrukkingen, geen geestvervoeringen. Maar God zal zijn goede tierenheid zenden. En waar wordt de goede tierenheid Gods geopenbaard? In uitwendige zin in het woord van God, in inwendige zin in het hart. En het is door zijn goede tierenheid in de conscientie te zenden, zijn liefde in de ziel uit te storten, zijn vergevende genade inwendig te openbaren, dat God verlost, te schande makende, degene die ons zoekt op te slokken. De mens mogen zeggen: ik twijfel niet aan uw godsdienst, gewis uw blijken en getuigenissen dat u een kind van God bent. Predikanten mogen komen en trachten u gerust te stellen, en deze richten door hun geruststelling vaak meer onheil aan dan zij goed doen. O, wanneer u met deze zaken geoefend wordt, dan bent u ongetwijfeld een kind van God. Alsof iemand tevreden gesteld zou kunnen worden met oefeningen, en omdat hij hongerende en dorstende is naar de Heer, hij tevreden zou kunnen zijn met zijn honger en zijn dorst. Nee, deze zaken raken niet de verborgen kwaal, het gaat niet ver genoeg, nog diep genoeg, nog komen zij met goddelijke kracht uit de mond des Heeren zelf. Al hetgeen hierbij achterblijft, laat die arme patiënt bezocht, troosteloos en terneergebogen. En het neemt niet datgene weg waaronder zijn ziel arbeidt. Maar genade, zoete genade van de hemel gezonden en van bovenin zijn ziel ontvangen, toegepast aan zijn conscientie, geopenbaard aan zijn hart en met warmte tot in zijn ziel gebracht door de geest Gods, dat verlost hem, iedere vijand te schande makende die hem zoekt op te slokken. Want wanneer hij kan steunen op een vrijmoedige wijze, kan steunen op de armen der genade, wat kan de mens, wat kan de Satan, wat kan de zonde, wat kan de dood, wat kan de hel dan zelf doen om hem te verwonden? Wanneer de goede tierenheid Gods aan zijn zijde is, geopenbaard in zijn hart en van de hemel gezonden in zijn ziel, wie of wat zal hem dan opslokken? Maar hij er voegt daar nog aan toe, en zijn waarheid. Geen leugens, geen dwalingen, geen onwaarheden. Deze kunnen de ziel niet verlossen, te schande makende degene die haar zoekt op te slokken. Veinzerijen, ijdelheden, misleidingen, het naaien van kussens onder de okselen, het pleisteren met loze kalk, het godsdienstig maken van mensen door temen en jammeren. Dit alles kan een verwonde conscientie niet genezen. Nog kan het de balsem van Gilead in bloedende harten gieten. Niets dan de waarheid kan dit doen, de waarheid Gods, de waarheid zoals die in Jezus is. En de goede tierenheid en de waarheid zijn nooit van elkaar gescheiden. Want wij lezen dat de goede tierenheid en de waarheid elkander zullen ontmoeten. De gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. Waar God dan ook zijn goede tierenheid bekend maakt, daar maakt hij zijn waarheid bekend. En waar hij dan ook zijn waarheid bekend maakt, daar maakt hij zijn goede tierenheid bekend. En het is de waarheid Gods en de waarheid Gods alleen die ons kan vrijmaken. Want gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Ik heb mijn tekst uit elkaar genomen, zoals ik beloofde, voor zover de Heere mij hiertoe in staat heeft gesteld. Welnu, laat ik deze nu weer te samenvoegen en deze aan uw gedachten voorhouden als een volkomen geheel. Met Gods zegen mogen dit dan een duidelijker en een klaardere indruk achterlaten. Onder welke omstandigheden werden deze woorden tevoorschijn gebracht? Toen David zich in de spilong bevond, u en ik mogen ons geestelijkerwijs daar bevinden waar David letterlijk was, in een spilong. De spelonk van uw eigen boezem. Ja, wij mogen zelfs te midden van de drukke Londen zijn, in de straten van de binnenstad, in de bedrijvige Cheapside, en toch in een spelonk verkeren. Precies een kluizenaar, te midden van handel en bedrijvigheid, of zelfs wanneer wij juist op de veelbezochte plaatsen wandelen. Ja, iemand kan nog een spelonk in zijn eigen boezem hebben, en in die spelonk kan hij zich terugtrekken, zoals de kluizenaar in zijn eenzame hol, de spelonk van zijn eigen gedachten, zijn eigen bedroefd en terneergebogen geest, zijn eigen diepgaande en diep ernstige overleggingen en oefeningen, aangaande de dingen der eeuwigheid. Wij kunnen in deze spelonk vluchten, die spelonk van iemands eigen boezem, zoals David in de spelonk vloot voor Saul. Iedere tegenstand van buiten en verzoeking van binnen zal een levende gelovige zeker in de spelonk van zijn eigen boezem drijven. En daar zal hij trachten zichzelf te verbergen van voor het aangezicht der mensen en op zijn bed gelegen spreken met zijn eigen hart en met God. Welnu, toen David zich in de spelonk bevond waar u en ik soms kunnen vertoeven, kon niets hem geruststellen. Hij mocht de schriften lezen, maar wanneer deze niet werden toegepast, konden zij hem niet troosten. En daarom was hij genoodzaakt zijn hart uit te gieten voor God de Allerhoogste, die naar hij wist in staat was hem te verlossen. Hij was overtuigd dat de Heere, tot wie hij in die eenzame spelonk riep, alle dingen aan hem zou kunnen voleinden, dat er niet één geestelijke begeerte in zijn boezem lag, niet één oefening, waaronder hij arbeidde, niet één smart, welke een brandende traan uit hem perste, waarvoor God geen oor had om te horen, en hetgeen hij niet aan hem kon voleinden. En bewijst de geschiedenis van David niet dat dit waar is, kan er één enkele belofte worden gevonden, welke God hem gaf, die hij op zijn eigen tijd en wijze niet voleinde? Maar ofschoon de zalfolie het voorhoofd van David had aangeroerd, was hij hier in de spelonk, met maar één stap tussen hem en tussen de dood, vol angstige zorg, luisterende naar de voetstappen van Saul. En toch vervult God nog op het allerlaatste ogenblik zijn woord en betoont hij getrouw te zijn aan de belofte, welke hij hem gegeven had, en zet hij hem op de koninklijke troon. Maar, terwijl hij zich in de spelonk bevond, in het uur waarop het het donkst was, toen alle dingen dreigden mis te gaan, en na op en neer gejaagd te zijn, zoals hij zegt, als een veld toen op de bergen, riep hij in zijn uiterste nood tot God de sterkte van zijn hart, ja zelfs tot God die alle dingen aan hem voleinden zal. En hij voelde zich op een zoete wijze in zijn eigen ziel overtuigd dat hij hem zou willen verlossen. Hij kon niet vertellen wanneer, hoe of waar, maar hij voelde zich ervan overtuigd dat God van de hemel zenden zou en hem zou verlossen, te schande makende degene die hem zocht op te slokken. En dat de wijze waarop hij dit zou voleinden was, door het zenden van zijn goede tierenheid en waarheid. Kunt u enige van deze oefeningen, enige van deze beproevingen, of iets van dit vertrouwen dat in het binnenste woont, ervaren? Wanneer u dat kunt, dan hebt u een zeker getuigenis in de conscientie dat de Heer aan uw ziel werkt. U kunt erg neerslachtig, erg ontmoedigd, en zeer ten neergebogen zijn, en dat zult u in meerdere of in mindere mate zijn, wanneer de Heer u rondom voert en zich met uw conscientie inlaat. Maar dezelfde God aller genade, die het roepen van David hoorde, hem uit de geringe spelonk voerde en hem op de troon van Israël zette, is nog in staat en gewillig uw ziel en de mijne uit die duistere spelonk te voeren, waarin wij vaak kunnen vertoeven, en ons te zetten op een troon der ere. Hij verhoogde nooddruftige uit de drek om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doe beërven. Moge God, die alle dingen voleinden zal, dit uit genade ook aan ons voleinden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.